Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 125 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 125, vers 1 en 2. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op den Heer vertrouwt. En ook het tweede vers. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we samengevat in onze Heidelbergse catechismus. En dat onderwijs uit onze catechismus is gebaseerd op het woord van God. Onder andere op de 91ste psalm. De 91ste psalm, en die wil ik eerst met u lezen. En daarna zingen we uit psalm 34, het 10e vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een ronddas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken, alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, en gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien.
Thank you.
Gemeente, we slaan vanmorgen dan weer onze Heidelbergse catechismus op in zondag 21, vraag en antwoord 54, waar ons leerboek spreekt over de heilige algemene christelijke kerk. We hebben gezien dat de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die kerk vergadert. En we hebben op allerlei aspecten van dat kerkvergaderend werk van de Heere Jezus gelet. Dit antwoord laat echter nog meer zien van de werkzaamheden van de Heere Jezus. Het spreekt niet alleen van het feit dat hij die gemeente vergadert, maar ook, en daar letten wij vanmorgen in bijzondere zin op, dit antwoord spreekt er ook van dat hij die kerk beschermt. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heere, wij willen aan het begin van ons samen zijn in uw huis, nu wij als gemeente bijeengekomen zijn, rondom uw goddelijk woord, uw aangezicht zoeken in het gebed. En dan, Heere, past het ons om uw naam te erkennen met dankzegging. Want behalve dat wij vele noden hebben en behalve dat er ook veel nodig is waarvoor wij ook willen en mogen bidden, er zijn ook redenen waarom we uw grote naam met dankzegging mogen erkennen en prijzen. Als we alleen al nemen het feit dat wij hier nog vanmorgen weer mogen samenkomen en dat u ons allen nog gespaard hebt bij het leven en dat u ons de gezondheid gelaten hebt en dat u ons doet leven in een land van recht en dat u ons doet leven in een land waarin we nog altijd de vrijheid bezitten om ongehinderd samen te komen in uw huis en uw woord te verkondigen en te beluisteren. Als we deze dingen bedenken, Heere, dan hebben we al veel stof tot danken. En dan is het al inderdaad onze schuldige plicht om u de Heere groot te maken vanwege al deze onverdiende gunstbewijzen. Want ja, onverdiend zijn ze. Als wij letten op wie wij zijn en als we onszelf zien staan voor de spiegel van uw heilige wet. En als we het horen, Heere, hoe gij ons in uw wet voorhoudt. Hoe gij wilt dat wij zullen zijn. En als we daar dan in dat licht dan ons eigen leven zien en moeten ontdekken dat er zo ontzaggelijk veel aan ontbreekt. En dat we, zoals de kerk dat beleidt, van onszelf ook moeten zeggen dat we die geboden van u de Heere met gedachten, woorden en werken overtreden hebben. En dat we een boos en verdorven bestaan hebben waaruit steeds weer nieuwe zonden opkomen. En als we dan bedenken, Heere, dat wij door onze zonde uw toorn ons waardig gemaakt hebben en uw gramschap. En dat gij niet anders kunt dan daar naar uw rechtvaardig oordeel onze zonden tijdelijk en eeuwig straffen. En als we dan toch nog zoveel gunstbewijzen mogen ontvangen, ja, dan moeten we het eerlijk erkennen, dat is niet wat wij verdiend hebben. Maar dan bewijst gij in het feit dat u ons spaart en draagt en verzorgt en wel doet en uw woord geeft en de verkondiging van dat woord en in zoveel andere dingen meer, dan bewijst u daarin dat u nog geen lust hebt in onze dood, of in ons verderf, of in onze ondergang, maar dat u daarin lust hebt dat wij ons zouden bekeren en leven. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. O Heren, doe ons daarbij stilstaan, en doe ons dat beseffen met een diep besef. En doe ons dat doorleven als een wonder van uw goedheid. O Heere, want dat is een wonder. Als u naar recht zou gehandeld hebben en alleen uw recht in rekening zou hebben gebracht. En als u ons vergolden zoudt hebben op grond van uw recht naar wat wij ons waardig gemaakt hebben, dan, en laat ieder dat goed beseffen, zouden we vandaag niet meer onder het woord zijn. En dan zouden we niet meer horen wat tot onze vrede dient. En dan zou ons de weg der zaligheid niet meer worden voorgesteld. Maar dan zouden we terechtgekomen zijn in die buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. In die plaats waar geen bezinning en geen bekering meer mogelijk is. In die plaats, Heere, waar ons lot voor eeuwig bezegeld zal zijn. En nu zijn we daar nog niet. U hebt ons nog gelaten en u laat ons in het heden der genade. Bekeerden en onbekeerden in ons midden mogen vandaag nog horen wat gij gewerkt hebt in de Heere Jezus Christus en wat gij zijt in Christus voor in zichzelf ellendigen en verlorenen en schuldigen. En zo wordt het ons weer gepredikt vanuit uw woord, dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, een God die zondaren verlost, een God ook die de werken uwer handen niet laat varen, een God die bescherming biedt voor alle die op u betrouwen, een God die ze leidt door dit leven heen tot de eeuwige zaligheid, een God die beschermt en die bewaart en die beveiligt en die alles doet, opdat een mensenkind die het leerde zoeken bij u de Heere en die op het bloed van Christus leerde hopen en in dat offer van Christus zijn zaligheid heeft mogen zoeken en vinden, nu voor tijd en eeuwigheid ook geborgen zou zijn. Heere, wij bidden van u dat gij onze ogen wilt openen voor de rijkdommen en de schatten van uw genade, zoals gij die in uw woord openbaart. En dat gij er ons geloof in wilt geven. Heere, wij bidden van u dat gij diegenen in ons midden die u niet kennen en die niet bij uw volk behoren, bij die gemeente die gij, Heere Jezus Christus, vergadert, we bidden dat gij diegenen die daar buiten staan en die dus ook niet delen in het beschermende werk van de Zoon van God en die straks voor eigen rekening ook in het gericht zullen moeten verschijnen als ze zo doorleven zoals ze tot op dit ogenblik geleefd hebben, dat gij zulken in dit morgenuur door uw genade te sterk wilt worden en dat gij ze tot bekering wilt brengen. En dat gij ze wilt winnen voor u en voor uw zalige dienst. En dat ge ze wilt doen overgaan uit het rijk van de boze in uw koninkrijk. Heere, wij bidden dat gij in ons midden dan door de werking van uw geest en woord nog zondaren wilt toebrengen. En dat ge ze nog deel wilt gaan schenken aan die genade die in de Heere Jezus Christus is. Heere, wij bidden u dat gij uw woord ook tot zegen wilt stellen voor hen die door genade wel mogen behoren bij uw volk en die het vaak in hun leven met vrees en beven zien hoe de vijand machtig is en hoe er ook in hun eigen bestaan nog zoveel is dat van u aftrekt en dat van uw gunst en gemeenschap berooft. En dat dan ook een bedreiging blijft vormen, waardoor ze menigmaal met vrees in hun hart denken dat ze toch nog een deze dagen zullen omkomen. En Heer, het is waar, wat zouden zij in zichzelf kunnen beginnen tegen de overmachtige vijand? En we hebben immers de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de overste deze wereld, tegen de machten der duisternis en tegen al dat geestelijke kwaad. Heren, en wat is een mens in zichzelf en wat kan hij daartegen doen? O, wij bidden van u dat gij uw kerk wilt bewijzen dat gij voor hen zorgt en dat gij over hen waakt. En dat gij ook voor hun welstand zorgt. En wilt gij het uw volk doen beleven, Heere, wat het betekent als gij, Heere Jezus Christus, uw kerk de belofte nagelaten hebt, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, hoe bang het ook zou worden en hoe verschrikkelijk het ook mag zijn. Gij zijt immers de getrouwe en gij zult het de boze nooit toestaan om uw volk schade toe te brengen, blijvende schade, om uw kerk van u te roven en uit uw gemeenschap weg te halen. Gij zult het immers niet toestaan, Heere, dat één haar van hun hoofd gekrenkt wordt zonder de wil van hun hemelse Vader. En nu bidden wij van u, Heere, laat in de verkondiging van het evangelie uw geest het woord dan nemen om het toe te passen en te heiligen aan het hart. En wilt gij uw woord zo tot een zegen stellen in het midden van ons. Laat het alles mogen geschieden tot eer van uw naam. En laten we het inderdaad ook in de prediking en in alles wat we doen mogen bedoelen, Heere, om u groot te maken. Opdat ook in ons samen zijn in deze eredienst gij verheerlijkt zult mogen worden. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, onze zieken, onze bejaarden en allen die niet naar de kerk kunnen komen door welke omstandigheden dan ook. U weet wel wat er voor noden zijn. Heere, geef gij in uw gunst ook kracht om de weg te gaan. Geef gij uitkomst en verlossing. Geef gij uw genade te ervaren. En als de weg zo is, Heere, dat er inderdaad geen verandering meer te verwachten is, en dan denken we bijzonder aan onze ouden die het mee moeten maken dat het aardse huis langzamerhand wordt afgebroken en die het ondervinden dat ze minder worden in zichzelf, en dat is ook de reden waarom ze steeds minder kunnen en niet meer naar de kerk kunnen en sommigen heel weinig meer kunnen doen. Heere, laten ze dan juist ook in die omstandigheden mogen ondervinden wat het betekent als u in uw woord zegt die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Bedien hen dan uit uw genadevolheid en zoek hen op, Heere, de plaats waar ze zijn, met uw woord, met uw genade, en geef dat in de avond van het leven als de dag daalt en als de nacht gaat komen, toch het licht mag schijnen, opdat ze het ondervinden, Heere, ook in het einde van deze aardse loopbaan, dat gij hen nabij zijt. En als er niet die ware kennis van uw naam is, en niet de ware vreze des Heren, en als zelfs bij het oud geworden zijn het hart nog gesloten gebleven is voor u en voor uw genade, Heren, al zeggen we het dan wel en al bewijst de praktijk het dan ook menigmaal, hoe ouder, hoe kouder, nochtans zijt gij de machtige om ook in het hart van onze ouden te werken, onwederstandelijk. Doe het, Heere, naar de grootheid van uw genade en van uw barmhartigheid. Wees gij een God van genade op deze dag, die dat bewijst ook in alle plaatsen uw heerschappij. En wilt gij dan overal de verkondiging van uw evangelie tot zegen stellen en het rijk van de boze breken. Wees gij zo met ons en met uw ganse kerk, met al uw dienaren die gij roept, bekwaam en sterk hen. Wees gij overal waar het evangelie van uw genade gebracht wordt en geef dat het verkondigd mag worden, Heere, in afhankelijkheid van u, maar zo ook door de kracht van uw Heilige Geest gezegend, laat het een zegen mogen zijn in het midden der aarde. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 48e psalm, het tweede en het derde vers. In haar paleizen vestigt God zijn troon en daar greep hen beving aan, vervaard vol smart gelijk een vrouw die baart. 48 vers 2 en 3. halve vergaderen beschermt de Heer Jezus zijn kerk ook. En dat is nodig, want als de kerk door hem alleen vergaderd zou worden en dan op eigen kracht verder zou moeten en het dan zelf in het midden van deze wereld maar moest redden, dan zou er van die door Christus vergaderde kerk toch uiteindelijk ook weer niets terechtkomen. Immers, waar vergadert de Heer Jezus zijn kerk? Op deze wereld. En als hij ze vergaderd heeft, dan neemt hij ze niet terstond uit deze wereld, maar dan laat hij hen nog op deze aarde. Het is niet zo dat als hij een mens tot bekering gebracht heeft, hij die tot hem bekeerde mens nu ook terstond in de zaligheid opneemt. Nee, hij laat die mens en hij laat dat volk wat hij vergadert en tot stand brengt nog voorlopig op deze aarde. Maar dan, wat voor wereld is het waarin de kerk des Heren geplaatst wordt? Het is een wereld die in het boze ligt. Het is een wereld waar Satan overste van is. Het is een wereld waarin de Heer Jezus Christus gekomen is en waar hij ondervonden heeft: ze hebben mij gehaat. En toen heeft hij het zijn discipelen daarbij gezegd: en ze zullen ook u haten. Het is een wereld waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Daar laat hij zijn kerk. En als hij ze nu aan hen zelf, aan zichzelf overlaat, en als hij hen het henzelf laat uitzoeken, dan komt er van die kerk nog niets terecht. Vandaar dat het tweede wat hij doen moet, is wat wij ook in dit woord in onze catechismus tot uitdrukking gebracht zien: hij moet die kerk beschermen. Want ze is gedurig in gevaar. En er is alle reden om, als je die kerk ziet en als je op haar zwakheid bovendien let, er is alle reden om ons af te vragen: zal dan die kerk nog niet omkomen? Maar Gode zij dank, de Heere Jezus, die eenmaal het goede werk begonnen is in het leven van de zijnen, hij zal het niet laten varen. En de Heere die begonnen is een kerk bijeen te brengen uit al de volkeren en geslachten van deze wereld, en die ze onwederstandelijk trekt door zijn woord en geest, en die ze samenbindt door de band van het ware geloof, hij gaat ook verder met die kerk. Hij blijft voor hen zorgen en hij blijft haar bewaken. En dat wordt ons in de schrift ook heel duidelijk gezegd. En op grond van die schriftuurlijke boodschap mag onze catechismus dan belijden dat de Zoon van God zijn gemeente beschermt. Waar heeft de Heere bijvoorbeeld gesproken over zijn bescherming over zijn kerk? Wel, ik kan natuurlijk niet alle plaatsen noemen. We hebben uiteraard al een gedeelte gelezen waar het over de bescherming van Gods kinderen gaat en de veiligheid die hij hen geeft, hen namelijk die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten. Die zullen vernachten in de schaduw van de Almachtige. En wat wordt er in deze psalm op een heerlijke manier gesproken over die bescherming die de Heere aan zijn kerk geeft: u zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Er wordt gesproken over de bescherming die de Heere geeft, onder andere ook door middel van zijn hemelse dienaren, zijn engelen, als er staat dat de Heere zijn engelen bevel zal geven, zodat ze de zijnen zullen bewaren op al hun wegen, en ze zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. En u ziet deze waarheid in de schriften geïllustreerd, niet waar? Ik noem u slechts één voorbeeld: Elisa samen met zijn knecht in Dothan, belegerd door de Syriërs. En dan ziet Elisa het al wel, maar die knecht ziet het nog niet. En Elisa bidt of de Heere de ogen van zijn knecht wil openen en dan ziet hij het ook. Degene die met ons zijn, zijn meer dan degene die tegen ons zijn. En Elisa en zijn knecht zien met door de geest verlichte ogen dat des Heeren engels schaart een onverwrikbare legermacht rondom hen die Gods wil betrachten. Dus zijn ze wel bewaard. Ja, inderdaad, zo zorgt de Heere voor zijn kerk. Hij doet het niet altijd via zijn engelen, zijn hemelse legermachten. Hij doet het soms ook op een andere manier. Maar in ieder geval, hij is zoals de 91ste psalm is, degene die zijn kerk dekt met zijn vlerken. En die hen genade geeft om onder zijn vleugelen te betrouwen. Zijn waarheid is voor hen een rondas en een beukelaar, en daarom behoeven ze niet te vrezen voor de schrik des nachts, evenmin voor de pijl die des daags vliegt, evenmin voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt en voor het verderf dat op de middag verwoest. En ik denk ook aan een aantal woorden die we in het Nieuwe Testament vinden. De Heer Jezus spreekt over de gevaren die zijn gemeente bedreigen. Hij heeft gesproken over het fundament, over de Petra, waarop hij zijn gemeente zal bouwen. U herinnert u dat? Aan het woord, dat woord dat de Heere gesproken heeft nadat Petrus de Heere beleden heeft. Als de Christus, de Zoon van God, nu op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen, zegt Christus. En dan voegt hij eraan toe, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En daarmee laat hij weten aan zijn discipelen dat de poorten der hel wel alles in het werk zullen stellen om de gemeente van Christus te overweldigen. Dat de hel zijn muil zal openen om die gemeente te verslinden. Maar Christus zal het de hel nooit toestaan dat deze boze opzet gelukt. Hij zal ervoor zorgen dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En ik denk ook aan het bekende woord van de Heere Jezus in het 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie, als hij gesproken heeft over zichzelf als de goede herder en over zijn schapen, zijn discipelen die zijn schapen zijn. En zij kennen hem, en ze kennen zijn stem, en ze volgen hem. Dan geeft hij er de belofte bij dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. En dat ze daarom niet zullen verloren gaan in der eeuwigheid. Daar zit alweer die gedachte van de bescherming die hij geeft. En al wordt het dan van duizend kanten geprobeerd om een scheiding te brengen tussen de herder en de schapen, zodat de herder de schapen kwijtraakt, zodat ze uit zijn hand gerukt zullen worden, al wordt het van duizend kanten geprobeerd. Niemand, zegt hij, zal erin slagen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Wel nu, dat is dan de schriftelijke fundering van de belijdenis die we vanmorgen met elkaar overdenken. Christus beschermt zijn gemeente. Maar tegen beschermt hij hen? Wel tegen de vijanden, tegen de poorten der hel en tegen alles wat door de hel gemobiliseerd wordt om die gemeente te verdrukken en als het kan te vernietigen. Laten we eens op die vijanden letten, wat nauwkeuriger. Als we uiteindelijk een oorlog hebben, dan zullen we toch wat van de vijand moeten weten. En dan zullen de listen van de vijand ons niet onbekend mogen zijn. En zo ook in geestelijk opzicht, als de kerk des Heren geroepen wordt om te strijden, de goede strijd des geloofs, als de kerk des Heren verkondigd wordt, ik denk aan Paulus in Efeze 6, dat ze een strijd heeft, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, en dat ze daarom moet aandoen de gehele wapenrusting Gods, om in de boze dag te kunnen staande blijven. Als de kerk geroepen wordt tot deze geestelijke krijg, dan zal er ook een geestelijke spionagedienst moeten zijn. En dan bedoel ik, dan zal de kerk des Heren ook moeten weten met welke vijanden ze te doen heeft en wat de kracht van die vijanden is en wat de plannen van die vijanden zijn en wat de Satan met zijn hele helse macht en ook zijn dienaren, zijn trawanten van vlees en bloed op het oog hebben. Ja, wij moeten de vijand kennen in de geestelijke strijd. Wel nu, wat dat voor vijanden zijn, daar laat de schrift ons niet over in het ongewisse. We zien ze al in het Oude Testament zich opmaken om het heilige zaad te vernietigen. Niet waar? Denk aan de geschiedenis van Israël. Daar komen ze, de vijandige volkeren, de heidenen, die het op de ondergang van Israël voorzien hebben. En die keer op keer hun slag slaan en als ze de kans krijgen, proberen het volk van Israël afbreuk te doen, te verdrukken, te pijnigen, benauwd te maken. En als het even mogelijk zou zijn hun nagedachtenis van de aarde te verdelgen. En er zijn er inderdaad geweest velen van het menselijk geslacht die opgestaan zijn tegen het volk des Heren, tegen de kerk van Christus, onder het Oude Testament, en dat gaat door onder het Nieuwe Verbond, want dan is er in deze wereld inderdaad toch heel wat gebeurd, waarin mensen alles in het werk gesteld hebben om het werk van de Heren te verbreken. En dan zijn er geweest de Nero's en de Herodes'en, die de discipelen van Christus hebben vervolgd en om het leven gebracht. En dan werd Paulus onthoofd. En Jacobus werd ook onthoofd. En Petrus werd gekruisigd. En anderen werden op een andere manier, op een verschrikkelijke manier soms ter dood gebracht. En daar zaten mensen achter. Mensen van vlees en bloed. De vijanden. Ze waren er toen en ze zullen er altijd zijn. Maar, en toch blijft dat waar, toch blijft het waar wat de apostel zegt. We hebben de strijd, als het erop aankomt, uiteindelijk niet tegen vlees en bloed. Die mensen, die vijanden die zich als vijanden gedragen en openbaren, ze zijn op hun beurt ook maar instrumenten in de handen van een hogere macht, van een duistere macht die zich van hen bedient en die hen aanspoort, aanport en die hen gebruikt om de kerk des Heren te vernietigen. Maar ze zijn er niettemin, vijanden van vlees en bloed. En waardoor worden ze dan geleid? En waardoor zijn er van die pogingen geweest om de kerk te vernietigen, waardoor zijn er vervolgingen ontstaan? Soms door blinde ijver, zoals bij de Joden. Denk aan Paulus voor zijn bekering. Die dacht goden een dienst te doen door de christenen, de volgelingen van de Heer Jezus, te vervolgen en om te brengen. Blinde ijver was het waardoor hij zo handelde, een blinde ijver voor God, een ijver zonder verstand, was het waardoor de Joden geprobeerd hebben het volk des Heren te vernietigen en waardoor de kerk van Rome geprobeerd heeft de kerk der reformatie uit te roeien. Soms waren de vijanden bevooroordeeld. Sterk bevooroordeeld en gingen ze uit van de gedachte dat wat die christenen in hun samenkomsten deden eigenlijk gevaarlijk was voor de veiligheid van de staat. Men heeft het christendom heel wat keren beschuldigd van het samenzweringen tegen de staat en tegen de overheid en tegen de veiligheid van de staat. Maar soms was het alleen maar haat, waardoor de vijanden geïnspireerd werden. Haat tegen God en tegen alles wat bij God hoort. Maar wat het ook geweest mag zijn, gemeente, en wat het in deze tegenwoordige tijd is, in die landen en in die streken waar de kerk vervolgd wordt, het is ten diepste vijandschap tegen de Heere. Dat zit er altijd weer achter. De boze, die God niet duldt, en die het werk van God, waar hij ook maar kans ziet, wil afbreken en vernietigen. De brullende leeuw die rondgaat om zijn prooi te zoeken en te zoeken wie hij zou kunnen verslinden. Hij is er altijd achter. Hij met zijn duivelse geesten die vijandig zijn aan God en aan Christus en dus ook aan alles wat Christus doet in deze wereld, aan het volk dat hij vergadert en aan de gemeente die hij lief heeft en die hij gekocht heeft met zijn bloed. O, denk niet gering van de haat en van de gramschap en van de boze plannen van de macht der duisternis. Alles zal hij doen om God te krenken en om Christus van zijn gemeente te beroven en om die gemeente te benauwen en te bezwaren in haar leven in deze wereld. Als de Heer Jezus het nodig vindt om zijn discipelen herhaaldelijk op deze dingen te wijzen, dan moeten ze in de prediking van het woord ook herhaaldelijk genoemd worden. Als de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt dat de boos, dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. En op een andere plaats dat hij komt als een engel des lichts om te verleiden. En op een andere plaats als de Heer Jezus duidelijk en zonder omhaal spreekt over de verdrukking die de kerk te verwachten heeft. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als Paulus door de geest geïnspireerd geleid wordt om te zeggen in zijn tweede brief aan Timotheus dat allen die God zalig willen leven verdrukt zullen worden, dan moeten wij die werkelijkheid van die we ons om ons heen zien en die in de schrift geopenbaard wordt ook eerlijk onder ogen zien. En de Heere Jezus, hij heeft het zijn discipelen gezegd, indien iemand niet verlaat, alles wat hij heeft, kan hij mijn discipel niet zijn. En u zegt misschien iemand wel, dat is nou toch niet erg bemoedigend. Dat is eerder ontmoedigend. Als dit de werkelijkheid is en als het zo staat met degene die God vrezen, dat ze in deze wereld verdrukking en vervolging en benauwing kunnen verwachten, wat voor motief hou je dan nog over om mensen te nodigen om de Heere te zoeken en te vrezen? Wat voor logisch, redelijk acceptabel motief kan je in de prediking van het woord dan nog aanvoeren om mensen te bewegen tot het geloof? Want als je ze bewogen hebt tot het geloof en als Gods geest dat al zou willen geven, dan is het resultaat dat ze verdrukt en vervolgd zullen gaan worden. Het is waar, als je het zo bekijkt, dan is er weinig aantrekkelijks aan de dienst des Heren. Dan is er weinig vreugde aan te beleven als je erop voorbereiden moet dat je strijd krijgt. Strijd, niet zomaar is een beetje, maar de apostel heeft het over, gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat is nog geen lichte strijd ook, dat is nog geen schermutseling zomaar alleen, maar dat is een strijd op leven en dood. Als je dat te wachten hebt, wie zou er dan nog zin in hebben om de Heere te zoeken en te vrezen? Ja, het is waar. Het is waar, dit is de werkelijkheid. En die werkelijkheid die wordt ons door de schrift er ook eerlijk voorgesteld. En als wij een toren bouwen, moeten we eerst nederzitten om de kosten te overrekenen, om uit te rekenen of we wel kunnen volbrengen, opdat die toren niet half klaar zal staan straks en dan er geen geld meer blijkt te zijn om verder te gaan met de bouw. Dus zit eerst neder en overreken de kosten, wat het een mens gaat kosten. Als hij God zou gaan dienen en in de dienst des Heren zou overgaan, het wordt geen gemakkelijke weg. Het wordt geen pleziertocht. Het wordt een strijd. En het koninkrijk Gods en de zaligheid van de kerk die ligt aan de overkant van een kolkende zee. Wees er maar niet verbaasd van. Als we horen van de poorten der hel, die alles zullen doen om de gemeente te overweldigen. En zoals Luther het zei, Kain zal doorgaan met Abel te vermoorden, zolang er een kerk op aarde is. Als we het zo zien, dan is er weinig aantrekkelijks aan om de goede keus te doen. Mozes wist dat ook. En toch heeft Mozes die goede keus gedaan, ja, door het geloof. Maar hij wist wat de consequenties waren. Met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dat was het ene alternatief. De andere kant was voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. En de schatten van Egypte te genieten. Maar aan de kant van Israël was weinig te genieten. Er waren geen schatten, er waren geen rijkdommen, daar was verdrukking. Daar was het kwalijk behandeld worden. En hoe kon Mozes die keus dan doen? Hij kon die keus doen, ik zei het u al, door het geloof. Doordat God hem de hogere werkelijkheid liet zien. Want, het is waar wat we zo pas zagen. Verdrukking aan de kant van Egypte. Kwalijk behandeld worden. Alle die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. Het is allemaal waar. Maar het is niet alles. Het is niet alles. Daar geldt boven dit alles uit wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dat de poorten der hel wel zullen pogen te overweldigen, maar niet kunnen. Dat de poorten der hel wel alles in het werk zullen stellen, maar niet zullen slagen. Dat de vijand wel zal pogen, maar dat hij toch geen succes zal hebben. Dat de Heere namelijk het goede werk wat hij begonnen is, ook zal voleindigen. Het is waar, ze worden verdrukt. Het is waar, de kerk des Heren, zo zegt apostel Paulus het zelf, is in deze wereld veracht. Aller afschrapsel. Zou je daarbij willen horen? Bij aller afschrapsel. Dan zeg je, nee, daar heb ik geen belang bij. Zolang je in ongeloof de zaken beziet en zolang je van menselijk gezichtpunt uit de zaken beziet, zeg je, ja, daar heb ik toch geen belang bij om daarbij te horen, bij aller afschrapsel. En dat is de werkelijkheid. Maar het is maar één kant van de werkelijkheid. De andere kant is in hem, en dat zegt dat afschrapsel, dat zegt dat vervolgde en verguisde volk, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat hij voor zijn volk zorgt, omdat hij hem beschermt, omdat hij voor hun veiligheid instaat en hij wil het en zal het niet toelaten. Dat hoe benauwd het ook zal zijn, zijn kerk schade leidt. En er zal geen haar van hun hoofd vallen zonder de wil van hun hemelse vader. Maar waarom laat de Heer het dan vaak zo ver komen dat ze vervolgd worden? Daar heeft de Heer wijze redenen voor. De eerste reden is dat hij het op deze manier de vijanden wil laten weten, dat wat zij ook doen, toch aan hem alle macht gegeven is. En dat de hel met al haar woeden en tekeer gaan niet in staat is om hem het hoogst gezag te ontwringen. Dat wil de Heere bewijzen aan de boze. En daarom laat hij die boze wel eens voorlopig zijn gang gaan. Daarom laat hij de hond der hel wel eens wat ruimte. Hij geeft hem wel eens wat touw, zodat hij tekeer kan gaan. En zodat hij ook kan springen en grommen en alles kan doen wat hij meent te kunnen doen om die gemeente te beangstigen en te benauwen. Maar dan laat de Heere het hem toch voelen. En hij laat het die gemeente toch ook keer op keer weten dat dat ondier door hem aan een touw gehouden wordt. En dat hij niet verder kan gaan dan God hem toestaat. En een andere reden waarom de Heere zijn kerk wel eens in die weg van beproeving zendt. En waarom hij de poorten der hel wel eens laat beangstigen. En Satan wel eens die ruimte geeft om hen te benauwen. Dat is omdat hij het zijn kerk op deze manier wil afleren om vlees tot hun arm te stellen. Want dat doen ze zo vaak, helaas. Op vlees vertrouwen. Op vlees, op zichzelf vertrouwen en op allerlei andere dingen. Maar dan moet de Heere wel eens al die gronden van vertrouwen gaan schudden. En dan moet hij al die leunsels en steunsels wel eens doen bezwijken en onder hun handen doen afbreken. Opdat zij zullen gaan leren op hem en op hem alleen te steunen. Het gaat niet goed met de kerk als de overheid ons goedgunstig gezind is. Het gaat niet goed met de kerk als je op de grondwet steunt, artikel zoveel, waar de vrijheid van godsdienst in gegarandeerd is. Als dat je grond is, heb je vlees tot je arm gesteld. Maar de beschermende macht ligt in Christus' handen. En die ligt niet gegarandeerd in een grondwetsartikel, want dat is nog wijzigbaar ook. En wie weet wanneer het gewijzigd gaat worden. Maar dat wat Christus beloofd heeft, is niet te wijzigen. Dat is niet te veranderen. Wat hij beloofd heeft, dat zal gebeuren. Zijn kerk ligt veilig, niet omdat de vrijheid van godsdienst gegarandeerd is door een bepaalde overheid, maar omdat hij gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En op die grond moet je leren steunen en op dat fundament moet een kerk gaan bouwen, om zo alles wat vlees is, kwijt te raken. En te steunen op het onwankelbare woord van haar Heere en Heiland. En dan is er nog een ander doel. De Heere houdt zijn kerk door middel van de vervolgingen en van de verdrukkingen vaak van wereldgezindheid af. Niet alleen is er aan de kant van de kerk een steunen op vlees, maar er is ook een gezindheid van het steeds maar weer gelijkvormig willen worden aan de wereld. Dat is de verzoeking die van de wereld uitgaat. Om gelijk te willen zijn. Je ziet dat bij Israël, die wilde ook gelijk zijn aan de volkeren rondom. En je ziet dat in de geschiedenis van de kerk ook steeds maar weer. Dat die gezindheid om de wereld plaats te geven. En aan de wereld gelijkvormig te worden. En dan gaat de kerk, dat is menigmaal gebeurd, dromen van een grote plaats in de wereld. En als we het dan zover hebben dat we van onze mensen in de regering hebben. En dat er van onze mensen in de volksvertegenwoordiging zitten. En als een kerk het gaat zoeken in dat soort dingen en in aardse glorie en in macht. Dan is ze wereldgelijkvormig geworden. Voor dat doel was de kerk niet geschapen. Ze zullen mijn lof vertellen, niet de wereld regeren, dat komt straks. We hebben hier geen blijvende stad. En die wereldgezindheid die laat de Heere nu eens controleren door zijn kerk af en toe in de smeltkroes van de beproeving te werpen. En dan leer je het wel af. Om te steunen op aardse grootheid en te dromen van een machtige plaats in deze wereld. Daarom doet de Heere dat. En zo hebben de vervolgingen een bedoeling. Beproeving. Een beproeving vooral ook van de liefde die die kerk heeft tot God en tot Christus. Beproeving, vooral ook van de gehoorzaamheid van die kerk aan de Heere en aan zijn inzettingen. Van een wandelen van die kerk in zijn wegen. Zo zal de Heere dan met de beproeving ook voor de uitkomst instaan. Jazeker, ook voor de uitkomst staat hij in. Want het is nog nooit gebeurd dat de vijanden het gewonnen hebben. En het zal ook niet gebeuren. Maar u zegt, de kerk wordt niet altijd vervolgd, dat is waar. De kerk wordt niet altijd opgejaagd als een veldhoen op de bergen. Het is niet altijd zo dat ze in de kloven der aarde en in de spelonken een schuilplaats moeten zoeken als ontheemden en als verdrevenen van huis en haard, hoewel dat voorkomt. Maar er zijn ook tijden waarin er dan wel een zekere mate van vrijheid genoten mag worden. Een zekere mate van vrijheid van godsdienst, en het is een zegen als God dat geeft. Het is een zegen als God ook de overheden daarvoor gebruikt om die rechten te garanderen, al steunen we er niet op zoals we er pas zagen, maar we erkennen Gods goedheid er wel in. En het is een zegen als wij in vrijheid mogen samenkomen om zijn woord te horen. En we zullen de Heere en de goedheid des Heeren daarin hebben te erkennen. En wat wil de Heere dan dat wij in die tijd doen? Wel nu, dat zei ik al, de goedheid des Heren erkennen, maar ook meelijden met onze broederschap die wel vervolgd wordt. Meelijden. En dan vooral, ik denk aan een woord uit het boek der Handelingen. Er was in de tijd van de apostelen vervolging, verdrukking. Het was niet altijd zo. In Handelingen 9 vers 31 lezen we dat er ook een periode van rust was. De gemeente dan, door geheel Judea en Galilea en Samaria, hadden vrede en werden gesticht. En wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd. De tijd van vrede en rust. Ook de tijd van godsdienstvrijheid was er geen vervolging is, werd door die gemeente in Judea en in Galilea en in Samaria gebruikt om te wandelen in de vreze des Heren en in de vertroosting van de Heilige Geest. En die tijd werd gebruikt om het evangelie te verkondigen, zodat de gemeente ook vermenigvuldigd werd. En zodat de kerk gesticht, dat is opgebouwd werd in het allerheiligst geloof. Dat is de bedoeling die de Heere ermee geeft als hij zijn kerk een periode van rust en van vrede geeft. En zo zullen we de tijd te gebruiken hebben, gemeente. En niet de gelegenheden verkwisten en de tijd verbeuzelen en verdoen met dingen die geen zin en geen waarde hebben. Niet de vrijheid die God ons nog geeft ons tussen de vingers door laten glippen. Door ons over te geven aan allerlei wereldsvermaak en allerlei ijdelheid. En het zoeken van de dingen die vergankelijk zijn. Maar zoeken naar de genade Gods, opdat we gebouwd mogen worden. Opdat de kerk vermenigvuldigd mag worden. En opdat we mogen wandelen in de vreze des Heren. Dat wil zeggen, oefen uzelf tot Godzaligheid. Om onszelf te oefenen in de omgang met de Heren. Om de dingen van de dienst des Heren en van het woord en van het koninkrijk Gods ons eigen te maken. Om zo onder de leiding van Gods genade de vertroosting van de Heilige Geest te ontvangen. De tijden kunnen veranderen. De tijden kunnen veranderen. En hoe spoedig zou dat al kunnen? Trouwens, is het dan alleen maar gevaarlijk als er vervolgers zijn? Onze ergste vijand heet niet Nero, of Herodes, of Farao, of Haman, of Hitler. Onze ergste vijand heet duivel, Satanas. En die gaat ook rond in onze dagen. En die gaat ook rond onder ons volk. Die verandert van tactiek als het hem uitkomt. Maar hij is wel actief. Ook al brult hij niet en ook al briest hij niet en ook al gaat hij niet tekeer. Een engel des lichts, die gedaante kiest hij soms ook om door middel van valse leringen en van een verbasterd evangelie zielen te verstrikken. Om door middel van allerlei onschuldig vermaak mensen te verstrikken in een aardsgezindheid. Zodat ze hun arme onsterfelijke ziel vergeten. Zijn er vandaag niet vele valse profeten uitgegaan? Wordt het woord van God niet aan alle kanten aangevallen? Wordt de ware vroomheid ook niet hier en daar al belachelijk gemaakt? En de ernst die een mens heeft om de Here te zoeken, wordt dat al niet overdreven gevonden? Worden er niet allerlei middelen uitgedacht om als zuigkracht de gemeente weg te trekken, het volk van God van de Here los te maken, jeugd der gemeente te verstrikken en mee te slepen, zodat zij de weg van het woord niet verkiezen? En op zoveel manieren is toch de boze bezig, niet alleen achter het ijzeren gordijn, waar wel verdrukking is en waar geen bijbels zijn, althans die geen bijbels mogen zijn, en waar allerlei andere symptomen zijn, waardoor het volk van God verdrukt wordt, maar ook in ons land en ook in onze wereld. En wat we nu nog hebben, dat wordt bedreigd, dat kan ons straks afgenomen worden. U bent toch ook niet blind? U ziet toch ook wel wat er gaande is en welke geesten er wakker geworden zijn en wat er straks allemaal over ons kan losbreken. Maar u ziet toch ook, hoop ik, wat er vandaag aan listen en lagen gelegd worden rondom ons en welke strikken ons en onze kinderen op onze wegen geplaatst worden, opdat we daarin verstrikt zouden raken. Wie zit daarachter? De mensenmoordenaar van den beginnen. De zielenverwoester doet hem er toch niet toe of hij een ziel verstrikt in de weg van vervolging of het list. Doet hem er toch niet toe hoe hij een mens van God aftrekt. En hoe hij de ernst uit zijn ziel weghaalt. En hoe hij hem tevreden kan houden met het aardse leven. Als hij er maar succes mee heeft. U ziet toch wel wat ons vandaag bedreigt. Te midden van al die bedreigingen staat daar dat woord van de Heere Jezus Christus dat onze catechismus uitdrukt in dat ene werkwoord: beschermd. Beschermd. En alle die God in waarheid vrezen, ze kennen wel tijden van vrees. En als ze aan de toekomst denken, dan krimpt hun hart ook wel eens ineen. Aan hun toekomst, aan de toekomst van hun kinderen en van hun kleinkinderen. Maar er staat dat woord: hij beschermt. Hij beschermt. En hij is sterker dan al de vijanden samen. En hij zal er toch voor zorgen dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Dat heeft hij beloofd, dat zal hij ook waarmaken. Alle dingen mogen vergaan. Maar de kerk van Christus staat. Nou, lees nou zo in de schrift en lees nu zo ook eens in de kerkgeschiedenis. En heeft de Heer het dan niet waargemaakt? Er is heel wat in de kerkgeschiedenis waarom je het hoofd moet schudden. Want wat is er veel menselijks en wat is er veel ellendigs en wat is er veel zondigs en wat is er veel vleeselijks in de geschiedenis van de kerk openbaar gekomen. Maar te midden van al die dingen die bedroevend zijn, laat de geschiedenis van de kerk dit ook zien. Hij beschermt. Er zijn steden die geweldig machtig waren en groot en onoverwinnelijk, en het zijn op het ogenblik niks meer dan ruïnes. Rijken waar de wereld voor beefde en sidderde, ze zijn ineengestort en verdwenen. En de kerk waar nu zoveel tegenop gekomen is, En waar al zoveel tegenaan geschopt is. En waar tegen gevochten is. En waar van alles en nog wat aan gedaan is om die te vernietigen. Dat volk van God. Het is er toch nog. En het woord van God. Dat staat tot in eeuwigheid. Oh ja, zichtbare kerken zijn verdwenen. Zichtbare kerken zijn geheel en al van de aarde verdelgd. Maar Gods ware kerk. Die gemeente van de levende God, die gekochten met het bloed van Christus, ondanks brandstapels, ondanks wat dan ook, ze is er nog en ze zal er altijd zijn, omdat de Heere haar lief heeft en omdat hij haar beschermt. Als de appel van zijn oog, als die meest gevoelige plek in het menselijk lichaam, waar de mens alles voor doet om dat te beschermen. Christus bewaart haar als de appel van het oog. En is ze niet menigmaal uitgered, dat volk Gods? Is de trouw van de Heere niet altijd weer gebleken? En dan geldt die belofte de kerk. Maar die belofte geldt ook elk levend lid van de kerk. Die geldt ook alle die de Heere Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Die belofte geldt allen die op hem hebben leren vertrouwen. En die bij hem een schuilplaats hebben mogen zoeken en vinden. Het geloof van sommigen van hen is zwaar beproefd. Ze zijn geweest op de zee van Satan. Sommigen zijn onuitsprekelijk gefolterd en gemarteld. Maar ze zijn allemaal veilig thuisgekomen. Allemaal veilig thuisgekomen. Zelfs de zwakste. En geen been van het mystieke lichaam van Christus is ooit gebroken geworden. En er zal geen klauw achterblijven. Uit degene die gij mij gegeven hebt, zegt de hoge priester tegen zijn vader, heb ik niemand verloren. En hij zal er ook nooit één verliezen. Want ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. En hun muren zijn steeds voor hem. En wat Satan nog proberen zal. En hoe hij het nu of op hun sterfbed nog op hen aan zal leggen. Hij kan het straks toch zeggen. Ook als het gaat over het leven van al de zijnen. Hoe hij ze geleid en hoe hij ze beschermd heeft. Hij heeft er nooit één verloren. Het onkruid wordt verbrand. De uitwendige beleiders, de naamchristenen, de geveinsden, zij halen het niet. Ze halen het niet. Ze worden niet binnengezameld in de hemelse schuren waar het koren wordt binnengebracht. Maar het koren, dat staat veilig op de akker. Ook al bedreigt de boze het met vuur en zwaard. Hij haalt het straks binnen en het wordt verzameld in de hemelse schuren. Misschien komt de vraag dan wel op wat de Heere Jezus aan het doen is als zijn kerk zo vervolgd en benauwd wordt. En als zijn kerk gevaren moet verduren. Wat de Heere Jezus dan aan het doen is, dan lijkt het soms wel alsof hij er niet is, nietwaar? Kan hij het niet voorkomen? Kan hij de macht van de vijanden niet beteugelen? Kan hij ze niet bedwingen? Kan hij ze niet beschaamd doen terugdeinzen? Jawel, dat kan hij ook en op zijn tijd zal hij het ook doen. Maar hij doet het niet altijd en hij laat ze soms hun gang gaan. Wat is hij dan aan doen? Zijn eigen werk. En soms is dat ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder en ik zal u tot mij nemen. Soms door de weg van de marteldood heen. Maar de plaats was toen klaar. En dat werk deed hij toen zij vervolgd werden. En bovendien, hij giet door zijn geest in hen toch ook zijn hemelse gaven uit. En onder die hemelse gaven behoort ook de gave van de volharding. En zo mogen ze toch ondervinden dat er in de hemel aan hen gedacht wordt. En ook al houdt de Heere de vijanden dan niet op een afstand, dan is er toch nog zijn kracht die in hun zwakheid volbracht wordt. Dat is ook zijn werk. En op een andere tijd mobiliseert hij de machten des hemels, de hemelse legermachten, om ze uit te zenden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven. In de onzichtbare wereld van de hemelse geesten wordt ook gelet op het welzijn van Gods kerk. Want als Christus en als God de Vader en als de Heilige Geest die gemeente van Christus lief hebben, dan hebben de engelen die gemeente ook lief. En als zij uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid zullen beërven, dan zijn die engelen zeer gewillig om hen op hun handen te dragen, opdat ze gered worden uit de gevaren en opdat hun voet hen toch aan geen steen stoot. Maar onder dat alles is hij bezig, de verhoogde Christus, degene die de kerk vergadert en beschermt, met het vervullen van zijn belofte. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En als je daar nou niet bij hoort, bij die gemeente van Christus, behalve dan als een uitwendig beleider, als een meeloper, als een naam Christen alleen, maar dan hoor je er natuurlijk niet echt bij. Vorige week heb ik gezegd, dan lig je als een steen op het bouwterrein, maar verder ben je niet gekomen. Je bent niet ingevoegd in dat geestelijke godshuis. Je bent er innerlijk een vreemde aangebleven. Als je niet bij die gemeente hoort, dan kom je straks toch om. Dan is er ook niet die veiligheid. Als je niet in de schuilplaats van de Allerhoogste bent gezeten, dan kun je ook niet vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan sta je voor eigen rekening. En als dan de wind gaat waaien en als dan de vloed gaat komen en tegen dat huis dat geen fundament heeft aanslaat, dan valt het en zijn val was groot. En daarom haast u nog om geborgen te worden, behouden te worden. En dan zegt u, ja, maar wat is er dan zo aantrekkelijks aan? Wat is er zo aantrekkelijks aan? Ach ja, dat is waar. U denkt dan het feit dat je dan bij aller afschrapsel moet gaan horen. Dat je dan vervolgd en verdrukt moet gaan worden. Nou, dan denk ik weer even aan Mozes. Die stond ook voor die keus. Het een of het ander. En die keuze was schatten van Egypte en de verdrukking met Israël. De rijkdommen en de genieting van de zonde en bij het volk van God horen om er desnoods zo kwalijk mee behandeld te worden. Maar Mozes zag in dat volk van God en nog meer in de God van dat volk en in het woord dat de Heere over dat volk gesproken had, zoveel dat hij die keus mocht doen om de Heere toe te behoren en daar dan desnoods de verdrukking maar bij te nemen. Dat was voor hem veel rijker. Veel heerlijker, veel schoner dan de schatten van Egypte, want daar wist hij van, die zijn maar voor een tijd. Voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ik weet wel, je hebt geloofsogen nodig om het zo te gaan zien, maar zou u de Heere dan niet vragen om geloofsogen om het te gaan zien zoals het is? Zou u dan de Heere niet vragen om geloofsogen, om niet te oordelen naar wat u met uw verduisterd verstand denkt dat wijs en nuttig en goed is, maar om het eens in Gods licht te mogen zien? En om ook eens te zien wat die mensenmoordenaar van den beginne met u van plan is? Want we kunnen wel zo argeloos achter hem aanlopen, maar hebben we wel begrepen wat hij met ons van plan is? En wat hij tot in eeuwigheid met ons doen gaat? Bid om open ogen om te zien wat de rijkdom en het geluk van dat volk van God is. Dat vervolgd wordt, dat verdrukt wordt, maar dat boven dat alles uit beschermd wordt. Dat een zaligmaker heeft, dat er een heeft die het voor hen voleindigen zal. Mag ik eens even een voorbeeld uit de geschiedenis illustreren wat de Heere Jezus met zijn volk doet? In 1739 brak er een oorlog uit tussen Engeland en Spanje. Die oorlog heet de oorlog van Jenkins' oor. Merkwaardige naam voor een oorlog. Maar het was zo, die Jenkins was een kapitein op een Engels schip. En dat schip dat voer in de buurt van Spanje en toen werd het aangevallen door een Spaanse kustwacht zonder enige reden. En die bemanning van die kustwacht heeft toen die kapitein Jenkins verminkt. Eén heeft zijn oor afgehouden zonder enige oorzaak. En na enige tijd werd die kapitein vrijgelaten en hij kwam met zijn schip weer terug in Engeland. En hij ging met dat oor dat hij bewaard had in een fles met alcohol naar de regering. En hij liet zien wat die Spaanse kustwacht gedaan had. En toen heeft Engeland aan Spanje de oorlog verklaard. Was die Jenkins dan zo'n belangrijke man? Dat doet er helemaal niet toe, hij was een Engels onderdaan. En die Spanjaard had hem niet te beledigen en te verminken. En Engeland, met heel de kracht van Engeland van toen, stelde zich op ter bescherming van zijn onderdaan Jenkins. En zo is het met de burgers van dat koninkrijk. Christus met al zijn macht stelt zich ter beschikking van de onderdanen van zijn rijk. En als zij aangevallen worden, ook al laat hij het niet terstond blijken, maar dan ontbloot hij zijn arm. En als zij aangevallen worden, dan gaat hij opstaan om hen te beschermen. En als zij gekrenkt worden, en als zij als allerafschrapsel behandeld worden in deze wereld, dan gaat hij zich gereed maken om de kwaden een kwade dood aan te doen. Om zijn kerk te beschermen met alle macht die hij bezit in hemel en op aarde. En dan zijn ze veilig. En dan zijn ze veilig. Voor eeuwig. Geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren. Amen. Psalm 46, het derde vers. Wij willen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen voor het voorrecht dat wij nog weer mochten ontvangen om samen te luisteren naar uw goddelijk woord en de boodschap die gij in dat woord nog geeft. Vanmorgen de boodschap van de bescherming die gij geeft aan al degenen die u vrezen. Dus zijn ze wel bewaard. O Heere, wat een wonder is dat. Wonder waar uw volk en kinderen zich toch ook over mogen leren verwonderen. Geef dat ze dat mogen doen, Heere. Ach, in zichzelf zijn ze ook maar mensen met alle gebreken en alle tekortkomingen. Ja, mensen die het verdiend hebben dat gij hen aan hun lot zou overlaten. Maar vanwege uw trouw zult gij nooit de werken uw handen laten varen. Maar zult gij voor hen blijven zorgen. En zult gij hen beschermen, zelfs in het bangst gevaar. Nooit kunnen zij uit uw hand gerukt worden. O Heere, wat een rijke weldaad, wat een heerlijke belofte hebt ge daarin gegeven. Geef dat uw kerk er houvast aan mag hebben. Bijzonder ook uw kerk die wel vervolgingen en verdrukkingen moet doormaken, Heere. O, wij bidden voor hen dat gij hen staande wilt houden en dat gij hen genade wilt geven en dat gij hen uw rijke gunst wilt bewijzen en dat ze het mogen ondervinden te midden van alle benauwing en moeite, dat de Heere voor hen zorgt. Heere, leer gij ons de tijd uitkopen terwijl de dagen boos zijn en geef dat van ons gezegd zou mogen worden van de kerk in ons land en in de vrije wereld, wat van de gemeente van Juda en van Galilea en Samaria gezegd kon worden, dat ze vrede en rust hadden en dat ze vermenigvuldigd werden en dat ze wandelden in de vreze des Heren en in de vertroosting des Heiligen Geestes. Heere, schenk dat door uw genade. En dat alles om Jezus Christus wil. Amen. We zingen Psalm 91, het eerste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.